Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft. Een hele goede middag allemaal. En als u net uw bordje met de lunch op tafel zet, eet u vooral heel erg smakelijk. Ik heb vandaag weer een mooi programma voor u hier in de studio samengesteld. En mijn naam is Mechtelt. Henk staat achter de knopjes. En dit is het programma van Voor, Door en Met de Delftse Kerken. Inmiddels is mijn eerste gast aangeschoven, Matthijs de Mooi uit Kerk aan het Noordeinde. Welkom.
Leuk dat ik er ben.
Ja. Ja. Hey, jullie doen elk jaar een kerstspel. Dat is een beetje traditie aan het worden natuurlijk. Dat is een heleboel kerken traditie, zeker voor de kinderen. Maar jullie doen niet een heel erg standaard kerstspel, toch?
Nee, het is, elk jaar is het weer een ander verhaal. Maar wel rondom het thema kerst. Dit jaar is het de sporenzoekers, het verhaal. En het concentreert zich wel op een herberg in Bethlehem. Dus wat dat betreft komt het allemaal helemaal goed. En het is een kerstviering voor en door kinderen. En het verhaal wordt gedaan met kinderen van de basisschool. En het is hartstikke leuk om naartoe te gaan vanaf kinderen vanaf een jaar of 2, 3 met ouders, grootouders, tot en met de middelbare school aan toe. Want er zijn ook kinderen die blijven hangen en het wordt voorgelezen door kinderen van de middelbare school. En het eindigt altijd een klein beetje in chaos, maar dat is ook de bedoeling. En er wordt druivensap en brood uitgedeeld om er een ecumenisch geheel aan te geven. Zowel katholiek als protestant. En het is gewoon hartstikke leuk om te doen.
Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, ik weet hoe het werkt, want ik zit in dezelfde kerkgemeenschap. Dus mijn zoon die is dit jaar sterrenkundige, hebben wij geconcludeerd. Ja. Nou ja, die ster, dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect van het kerstverhaal. Maar hoe zorg je er nou voor dat zo'n verhaal, dat kennen we allemaal, dat is het grote verhaal eigenlijk, terwijl het in scène heel klein is.
Ja.
Hoe zorg je nou dat landt bij kinderen? Want dat lijkt me best lastig.
Nou, wat we eigenlijk doen is een paar zondagen van tevoren samen met de kinderen het kerstverhaal zoals we dat willen met elkaar willen uitbeelden om dat door te nemen. En ook met elkaar te kijken van, wat vinden jullie belangrijk? En, en dan hebben wij natuurlijk zijn kinderen, dus je wil wel gewoon een verhaal vertellen. En dan met elkaar, en dan vinden ze toch vaak uiteindelijk een Jozef en een Maria ook heel belangrijk. En dat is gewoon heel fijn om te horen. En dan wil je daar een modern kerstverhaal waar iedereen zich een beetje in opgaat en denkt van dit vinden wij leuk om uit te beelden met z'n allen. En dan merk je dat het gewoon ontzettend goed werkt. En dan, morgen is er de generale repetitie en dan kijken wij hoe het gaat. En het is hartstikke leuk om te doen.
En je zegt het eindigt eigenlijk altijd wel een beetje in chaos. Is dat niet ook een beetje hoe het hoort bij kerst? Het is natuurlijk een heel chaotisch verhaal.
Zeker. Dat merk je ook. En het is wel heel mooi om een combinatie te hebben van een soort kersttoneelstuk wat de kinderen opvoeren in combinatie met het echte de boodschappen in het kerstverhaal. En dan is er ook altijd een moment van bezinning dat er dan een gedicht wordt een gebed wordt voorgelezen en de zegen wordt uitgesproken. En je merkt gewoon dan dat het best wel een chaotische, gewijde sfeer ontstaat. Maar dat is toch wel een beetje een combinatie waar je met de kinderen naartoe wilt. En dat geeft een heel we gaan allemaal wel op een hele fijne manier de kerstdagen in als je op die manier met elkaar dat deelt.
Ik denk dat gewijde chaos, misschien is dat wel een beetje een soort thema voor vandaag, zou je kunnen zeggen. Ik kijk ook even naar mijn andere gast. Dat is misschien iets wat hij ook wel een beetje herkent af en toe.
Gewijde chaos?
Ja?
Ja, op school. Ja.
Nou, kijk, we hebben het thema voor vandaag gewoon gevonden. Gewijde chaos. Ik vind hem mooi. Maar het is ook een hele dynamische manier, denk ik, om met die kinderen echt dat verhaal in te gaan. En te kijken hoe zij dat beleven.
Ja.
Maar wat grappig dat je dan toch ziet dat die traditionele elementen, dat ze die uit zichzelf er ook weer bij halen.
Ja, zeker. En uiteindelijk moet er ook altijd een kindje in een kripje zijn. En dat is natuurlijk ook helemaal goed. En er moet altijd, het is gewoon fijn om te zien dat mensen wel, dat de kinderen zowel dat ouderwetse verhaal, het traditionele verhaal echt heel erg beleven. En dan ook nog eens een keer met elkaar dat in het hier en nu gewoon doen. Ja.
Ja, want ik heb iets gehoord over een wijze die afwezig is. En dat wordt heel interessant volgens mij.
We gaan het meemaken. Het wordt hartstikke leuk.
Nou, en als mensen nou denken, dit heeft onze getriggerd. Wij vinden dit leuk. Wij willen dit wel meemaken, deze gewijde chaos. Waar en wanneer kunnen ze zich dan melden?
Ja, op eerste kerstdag om 11:15 aan de kerk aan het Noordeinde. Dat is aan het Noordeinde in Delft, nummer 4. Maar dat is niet te missen, want daar staat maar één kerk op die plek in Delft. Op andere plekken ook uiteraard. Maar 11:15, eerste kerstdag. Noordeinde.
Nou, dus mensen kunnen lekker eerst nog hun kerstontbijtje doen. En juist, daarna kunnen ze bij ons aanschuiven voor het kerstspel. Ontzettend leuk. We gaan zo meteen nog heel even verder praten. Jouw stad,
jouw omroep Delft. Dit is Kerk in Delft.
En u heeft mijn tweede gast ook al gehoord, maar die komt straks wat nader kennis maken. Ik ga nog heel even door met Matthijs. Matthijs, wat betekent het kerstverhaal voor jou persoonlijk? Ben ik ook wel benieuwd naar.
Dat is een vraag die ik niet vanochtend helemaal verwacht had, maar wel een goede vraag. Nou, het is toch de boodschap dat je denkt van vrede op aarde, dat is wel heel, heel belangrijk. En zo'n moment van zowel samen zijn met je familie, als dat je hoopt dat er, ook al is het heel moeilijk in de wereld, dat er toch nog iets van licht komt in de duisternis, om even zo te zeggen.
Ja, ja, nou, ik denk dat die boodschap van licht en liefde en vrede, dat is dat wij met z'n allen wel kunnen beamen, dat de wereld dat zeer nodig heeft. Jij zit dus in de kerk aan het Noordeinde. Die hebben dit kerstspel zo een beetje traditioneel vormgegeven, zullen we maar zeggen. Zo'n kerstspel, dat is natuurlijk eigenlijk ook wel een heel interessant fenomeen. Want ik heb altijd een beetje geleerd dat kerstspelen zijn een beetje ontwikkeld voor mensen die niet konden lezen. Dat was een manier voor de kerk om toch ook de ongeletterden een beetje binnen te halen, zullen we maar zeggen. Dus de passiespelen zijn daar ook hele bekende voorbeelden van. Heb je nou het idee dat zoiets, ik vergelijk het dan even bijvoorbeeld met iets als The Passion. Dat wordt steeds populairder ook, heb ik de indruk. Het wordt op heel veel plekken worden er varianten ook uitgevoerd. Nu zelfs ook met Pinksteren. Heb jij het idee dat dat eigenlijk nog steeds een manier zou kunnen zijn om mensen die niet heel erg vertrouwd zijn met het kerkelijke verhaal, om het maar even zo te noemen, om die toch iets van die boodschap mee te geven? Zou je het zo kunnen zien, denk je?
Dat denk ik wel, want wat je sowieso al merkt, al was het maar bij de kinderen die meedoen, want dat is dan dat die het gewoon eigenlijk het kerstspel en dus de kinderkerstviering en daar naartoe werken en dat doen, dat zij eigenlijk het belangrijkste vinden van wat ze toch in de periode, in de jaren meemaken op in de kerk. Naast het gewoon altijd naar de kerk gaan, dat is ook allemaal prima, maar de kinderkerstviering en dat met z'n allen daar naartoe werken, dat is wel het allerbelangrijkste. En dan komen de mensen mee naar de kerk, vriendjes en vriendinnetjes. En dat is gewoon hartstikke leuk. En dat is dan op een hele laagdrempelige manier leuk om dat mee te geven aan mensen.
Dus ook voor mensen die dus inderdaad dat verhaal niet wekelijks of
zeker
meekrijgen, die kunnen toch. En je merkt ook, kijk, hoogtijdagen als Pasen en Kerst, dat zijn toch ook wel de dagen dat de kerken behoorlijk vol zitten over het algemeen. Dus kennelijk is dat verhaal, dat raakt mensen op de een of andere manier.
En wat je merkt is dat het ook anders een beetje, kerst zonder het kerstverhaal is natuurlijk een beetje een lege huls van eten en glitters en weet ik wat allemaal. En dat is toch even wat meer. En dan heb je eigenlijk het kerstverhaal met elkaar vieren en uitbeelden en beleven. Dat is dan toch wel iets extra's wat echt gewoon wel heel belangrijk is. En eigenlijk ook de kern weergeeft. En dat merk je, dat er mensen er wel gevoelig voor zijn.
Nou ja, ik zie nu ook inderdaad mensen die online een eerlijk verhaal delen, dat ze eigenlijk heel erg opzien tegen de kerstdagen. Want elke reclame die je online of op televisie ziet, gaat over gezellig eten met familie. Ja. Maar er zijn ook genoeg gezinnen die gebroken zijn. Er zijn mensen die een overledene moeten missen rond deze periode. Mensen die in een zware depressie zitten, die misschien helemaal geen familie meer hebben, of die gewoon heel erg eenzaam zijn.
Ja.
Zou het kunnen zijn dat het op de een of andere manier dit verhaal toch mensen weer even bewust maakt van dat er meer is dan de, noem het maar, de Coca-Cola-isering van het kerstgebeuren.
Ja, dat denk ik zeker. En dan, je merkt ook gewoon dat het gewoon dat je absoluut iets mist als je niet zo'n viering hebt of meemaakt. En dat het gewoon de extra indruk die dat mensen meegeeft en de ervaring dat het gewoon ja, nodig is om het van meerwaarde te laten zijn, denk ik. Ja, dus dat is echt... Ik zelf zou denken van, ja, wat heb je aan kerst zonder een kerstviering, eerlijk gezegd. Maar dat is eventjes misschien een beetje preken voor eigen parochie, om even in deze context te zeggen.
Nou, ja. ik denk dat je daar best wel een punt hebt. Want misschien hebben mensen die behoefte aan die woorden en aan het gevoel wat dit verhaal oproept, hebben ze die behoefte wel. Maar ja, is voor hen het instituut kerk misschien minder vanzelfsprekend geworden. Maar als je dan zo'n verhaal in al zijn eenvoud toch weer, nog weer een keertje gepresenteerd krijgt, ja. dat het... Het is natuurlijk in feite zo universeel, een man en een vrouw en een kind. En er is geen plek. En hoe...
Absoluut. En daar proberen we ook gewoon echt ook aandacht aan te besteden met de kinderen. En je merkt gewoon dat die boodschap wel overkomt. En wat dat betreft is dat gewoon heel fijn om dat met elkaar nu uit te kunnen beelden. En dan ook... Dan eindigt het in een kleine vorm van chaos. Want de aandachtspannen van kinderen van 2 tot 4... is nou eenmaal niet zo groot. En die van daarboven iets meer. Maar dat blijft natuurlijk een beetje improviseren. Maar, maar de kern die blijft absoluut overeind staan. En dan is dat gewoon wel een soort, goed Nederlands te zeggen, core memory die je aan iedereen meegeeft. Elke als ze zo klein als ze zijn, om dan later op terug te vallen.
Nou, ik denk dat er veel mensen nu misschien wel luisteren die zeggen van, hey, ik zie dat wel zitten om 11:15 op maandag daar eens even naar die chaos te gaan kijken. Ik wil jou in ieder geval heel hartelijk bedanken dat jij naar de studio hebt willen komen. U heeft het dus al gehoord, kinderkerstspel in de kerk aan het Noordeinde maandag. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer kerstigheden zo in de komende dagen. Dus u kunt altijd kijken op de website van raadvankerkendelft.nl. Daar is een soort kerstagenda, zou je bijna kunnen zeggen, opgesteld. Zodat je kunt zien, misschien gaat jouw favoriete voorganger wel ergens voor. Of hebben ze een aparte kerstdienst ergens. Dus het is zeker de moeite waard om daar eventjes te kijken. En anders natuurlijk in het kerkblad of het parochieblad. Want ook in de katholieke kerken wordt natuurlijk van alles georganiseerd. Van kerstnachtvieringen, speciale gezinsvieringen. Nou, noem het allemaal maar op. Ze zijn er allemaal. Dus wees ook een beetje lief voor al die voorgangers en pastores en zo. Want het is een marathonsessie die zij de komende dagen moeten gaan bewerkstelligen. Gelukkig vinden de meesten het ook best wel heel erg leuk, stiekem nog hoor. Dus daar hoeft u zich dan weer geen zorgen over te maken. Inmiddels is mijn tweede gast ook lekker bij de microfoon komen zitten. Hij was er al, maar hij liet het allemaal lekker nog even op zich inwerken. Ik heb hier pater Peter Pelen. Dat allitereert heel erg lekker. Dus ik zeg pater Peter. Dat
doen ze meestal.
Precies. En als u het parochieblad heeft gelezen, dan hebt u wellicht al een interview met hem kunnen lezen, waarin hij een aantal dingen vertelde over zichzelf en wat zijn werkzaamheden zijn, ook in deze regio. Maar ik vond het zo gezellig om hem nou ook eens een keer in de studio uit te nodigen. Ik heb hem voor het eerst meegemaakt toen mijn zoon eerste communie deed. En toen heeft hij toch wel een beetje indruk gemaakt bij ons. Dus vandaar dat hij vandaag mijn gast mag zijn. Pater Peter, welkom.
Dank.
Allereerst, u hebt een flink diverse loopbaan achter de rug in de afgelopen jaren, denk ik zo.
Kun je wel zeggen, ja.
Want u zit in het onderwijs.
Ja.
U bent werkzaam in de kerk. Ja. Maar u hebt ook van alles gedaan voor scouting. U bent bij de marine werkzaam geweest.
Ja.
Dus hoe is dat zo, die hele loopbaan? Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Dat is...
Ja, ik denk dat het programma niet te lang mag duren.
Dus... Maar misschien kunt u heel kort een klein beetje vertellen hoe dat in zijn werk ging.
Eerst heb je natuurlijk je theologie gedaan. Uiteindelijk heb ik dat 10 jaar bij elkaar theologie gestudeerd. Anders mag je dit allemaal niet doen. Mm-hmm. En toen heb ik aan mijn overste, want ik ben natuurlijk religieus, gevraagd om marinewerk te doen. Want ik kwam uit de zeevenkennerij.
Ja.
Dus ja, dan ga je niet bij de landmacht, zeg maar.
Nee.
Dus,
ja, daar zit toch nog wel een beetje een soort van rivaliteit, hè?
Ja, we plagen elkaar. En bij de marine hoort dan ook de mariniers. Dus binnen een paar maanden stond ik met een camouflagepak aan de voet van een berg in Schotland. En daar motten we tegenop, pater, zeiden ze. Dus, en er was een kabelbaan naast. Toen zei ik, ja, kunnen we daar niet mee? Nee, dat is handwerk en voetenwerk. Oké, goed. Zo is het begonnen. 21 jaar lang gewerkt daar. Ja.
Dat handen- en voetenwerk, is dat iets wat u nog steeds wel eens herkent? Of is dat een soort doorlopend iets geworden in uw carrière, zou je kunnen zeggen?
Nou, je moet in ieder geval heel dicht bij de mensen zijn. Daarom sta ik nu ook weer les te geven op een school. Wat natuurlijk eigenlijk niet hoeft, want ik ben al 2 keer gepensioneerd. Maar het is gewoon heel goed om zo'n school te leren kennen van binnenuit. Net als bij die mariniers, je moet het meedoen. Niet in je hok blijven zitten, maar gewoon meegaan. En dan komt het goed. Dan mag je ook iets zeggen. Ja,
en ik kan me voorstellen dat het is zeker een wereld waarin hiërarchie toch ook best nog wel een rol speelt. En als jij dan vanuit je, noem het maar even ivoren torentje, van alles gaat lopen verkondigen, dan denken ze, ja, maar wat weet jij nou van de praktijk?
Ja.
Dus ik kan me ook inderdaad heel goed voorstellen van, als je echt laat zien dat je met je pootjes in die modder staat en met ze mee wil doen, dat ze dan ook eerder geneigd zijn om echt contact te maken.
Ja. Ik zei in West-Friesland, waar ik pastoor geweest ben, eigenlijk moet je leren tulpen kweken. Om het vak als pastoor goed te kunnen uitoefenen. Dus een soort geur van je parochianen krijgen. Ja.
U zit bij de Orde van de Jezuïeten. Zo hebben we in ieder geval u leren kennen. Ik weet ook dat u inmiddels hier in Delft verantwoordelijk bent voor de, de spirituele kant van bij het Stanislas College, onze Jezuïtenschool.
De identiteit en de pedagogie van Ignatius mag ik helpen begeleiden. Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat scholieren in die zin, het is natuurlijk weliswaar een andere sector, maar het zijn toch ook mensen die, denk ik, goed reageren op het moment dat ze merken dat je doorhebt wat hen bezighoudt.
Ja, ik heb nu 2 dagen geleden een toespraak, een reflectie heet het dan, een nadenkertje mogen houden in onze kapel op het Westplantsoen.
Mm-hmm.
Ja, en dan zie je het stil worden, gelukkig. Ja, en dan mag je iets zeggen over zorg voor de wereld, maar ik heb dus zorg voor elkaar genomen. En met een knipoog naar de communicatiemiddelen die ze allemaal gebruiken. We kennen het mobieltje en de laptop. En ik begon mijn verhaal met dat ik met 6 studenten in een coupé van de trein zat. En die hadden allemaal dat oortje in en zaten op een schermpje te kijken. En toen zei ik nogal luid, gezellig met de trein. En toen deed één zijn oortjes uit en zei, u heeft eigenlijk wel gelijk, meneer. Dus. En toen hebben we een leuk gesprek gehad. Ja. En zo begon het.
Dus het is misschien ook even bewustwording van, het kan ook anders.
Echte ontmoeting is, zeg maar, buiten het schermpje. Alleen het schermpje moet een hulpmiddel zijn. Ja.
Hoe kijkt u dan tegen zo'n mobieltjesverbod op scholen aan?
Is perfect.
Ja.
Ja, dus wij krijgen binnenkort mobielkluisjes, zoals het heet.
Mm-hmm.
En dan gaan ze aan het begin van de schooldag in. En aan het eind van de schooldag krijgen ze ze weer mee. Ja.
Ik weet dat er ook best wel wat commentaar op is. Leerlingen willen natuurlijk toch, ze hebben toch allemaal een beetje een soort fear of missing out. Want er kan maar net iets actueels gebeuren waar ze voor hun gevoel acuut op moeten reageren.
Ja, stel je voor. Ja.
Maar er zijn ook vormen van onderwijs waarbinnen het mobieltje echt een serieus hulpmiddel is. Ook, ik denk ook bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs, waar heel veel kinderen toch ook hulpmiddelen hebben op hun telefoon.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat het ook best lastig is om die diversiteit dan toch ook weer daarin vorm te geven misschien.
Ja, misschien neem ik wel eens een keer zo'n ouderwetse bakkalieten telefoontoestel met zo'n draaischijf mee. En dan ga ik daarin lopen praten, in de hal of zo. Misschien helpt het.
Nou ja, wie weet. Ja. Wie weet krijgt er wel antwoord.
Ja, ik had op mijn kantoor bij de marine
zo'n intercommetje?
Zo'n koord. Ja. Met een telefoonhoren hing uit het plafond vandaan. Zo'n plafond als hier. En dan kwamen mensen bij mij langs en dan zeiden ze, wat is dat? Ik zei, nou, als je met God wil praten, kun je daar even terecht. Dus, ja.
Fantastisch. Ja. En werkte dat ook?
Ja hoor, dat werkt. Ja, ze wisten natuurlijk dat dat flauwekul was. Maar,
nee, maar
het idee.
Deden mensen dat dan ook daadwerkelijk?
Nee, zo gek waren ze niet.
Nee, toch niet? Ja, ik zou het wel doen hoor. Dat lijkt mij fantastisch. Nou ja, ik zeg, wie weet krijg je wel antwoord. Ja. Nee, maar hartstikke leuk. U bent hier daarnaast, dus u geeft les. Maar daarnaast leidt u ook af en toe nog wel vieringen in deze omgeving.
Elke week?
Ja.
Ja. Rondom Gouda of Alphen en hier. Want beide pastoors zijn bij mij in de tuin geweest om mij te strikken. Dus, nu doe ik mijn best, ja.
Nou, ik denk dat u zeker wel gewaardeerd wordt. Dat geloof ik zeker wel. Is tuinieren trouwens iets waar u...
Nee, dat is een minpuntje bij mij. Ik kwam terug van vakantie en toen was de zogenaamde haagwinde was in mijn tuin gekropen. Dus alles was bedekt. En toen heb ik toch maar de hovenier besteld. Ja, ik werd er een beetje hopeloos van.
Ja, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen hoor. Maar planten en bloemen zijn aan u wel besteed?
Oh ja, ja zeker ja.
Dat is wel iets waar u blij van wordt, natuur. Is dat ook iets waar u een stukje rust in vindt als u niet aan het werk bent? Of vindt u dat in andere zaken?
Nee, ik kampeer vaak en dan ga ik helemaal naar Zuid-Frankrijk.
Mm-hmm.
En dan word ik door mijn medekampeerders wel eens meegesleept de bergen op. Wat me nu iets minder afgaat dan zeg maar toen ik 35 was. Dus ja.
Ja.
Ja, maar hijgend kom ik dan toch boven. Ja. En dan geniet je van het uitzicht. En ja, en de Provence is natuurlijk prachtig.
Dat is zonder meer waar.
Ja.
En als u dan in uw tentje ligt, leest u dan bijvoorbeeld of luistert u muziek? Wat doet u dan om dan een beetje...
Ik doe helemaal niks.
Lekker helemaal niks. Luisteren naar wat er om
u heen. Ik rook sigaren en ik drink een glas wijn.
Kijk,
ja.
U geniet.
Ja.
Dat lijkt me ook heel nuttig trouwens. Dat moet ook gebeuren zo op zijn tijd.
Maar op de camping, het is niet helemaal waar, want op de camping staan achtergelaten boeken, honderden.
Mm-hmm.
En meestal in het Nederlands ook, of in het Engels. Nou, en dan neem ik een stapeltje mee en die ploeg ik dan door. Ja.
En doet u dat dan at random of kiest u dan wel heel bewust bepaalde titels uit?
Ja, ik ben natuurlijk gek van oorlogsboeken.
Ah!
Ja, sorry. Maar ja, kan er niks aan doen.
Dat, ieder zijn ding, toch?
Mm-hmm.
Dat is helemaal, helemaal prima. En welke periode dan? Moet ik denken, Tweede Wereldoorlog?
Tweede Wereldoorlog, ja. Want ik heb natuurlijk zelf in verschillende oorlogen moeten dienen.
Mm-hmm.
En dat, ja, dat heeft zijn weerslag. Ja.
Heeft dat ook spiritueel een weerslag gehad, denkt u?
Ja, ik denk het wel, achteraf. Ja. Ja.
En heeft u een
want
idee
de oorlog
hoe dat...
die nu aan de gang zijn, zoals in Soedan, in Israël, Palestina, dat vind ik... Dat beneemt mij de adem, ja.
En hoe op welk vlak, waar zit hem dat?
Nou, ik lig er af en toe wakker van. En je leeft dan bijna letterlijk mee met beide partijen in zo'n conflict. Want er valt niks meer te kiezen in de oorlog. Wat valt er nog te kiezen? Dus nee.
Ja, je moet het eigenlijk maar gewoon ondergaan.
Ja, het overkomt je, net als die mensen daar.
Ja.
Maar ik wil dus niet, zeg maar, in mijn overwegingen in de kerk dit conflict naar binnen halen. Want de mensen hebben er al genoeg van, zeg maar. Hè? Dus daar moet ik ook nog niet eens een keer mee komen. Dus ik wil het over andere dingen hebben.
Mm-hmm.
Ja.
Nou heb ik zelf ook theologie gestudeerd. En ik ben op een gegeven moment tijdens een vak over religie tussen conflict en dialoog eigenlijk een beetje me gaan realiseren dat op het moment dat de beleidsmakers en de mensen die uiteindelijk de beslissingen nemen, op het moment dat die geen kennis hebben van de religie van de locatie waar de oorlog op zich op dat moment plaatsvindt, dat het dan ook heel moeilijk is om aan een oplossing te werken. Is dat iets wat u ook kunt...
Nou, ik heb natuurlijk... Mijn klassen zijn voor de helft gevuld met moslimkindjes.
Mm-hmm.
En Humud is nou een van die jochies, wat zal die zijn, 12 of 13 jaar. En op het moment dat ik vraag, kun jij mij nog even de 5 belangrijkste punten van de islam noemen? Dat zijn de 5 zuilen of pilaren. Mm-hmm. Dan veert hij op, straalt hij helemaal en dan... hij komt tot 3. En dan moest ik hem even helpen dat Mekka er dan ook nog bij hoorde. Maar dat is fantastisch. Dus dat je als priester, als pater, moslimkinderen helpt om bij hun geloof te blijven.
Ja.
Nou, dat vind ik kerst.
Ja.
Ja.
Ja, want ik vroeg het net ook al aan Matthijs. Wat betekent kerst voor u persoonlijk?
Een topsport.
Ja, ik refereerde er al even aan.
Ik moet 5 kerstdiensten, mag 5 kerstdiensten houden. En aan het eind, zei ik daarnet ook al voor de grap, dan is bij mij dan echt ook wel het kindje geboren, zeg maar. Ja.
Dat is echt een hele bevalling.
Ja, ja. En ik zit dan daarna in een postnatale depressie, zei ik, ja. Ja.
Maar u vindt het toch ook wel leuk?
Ja, ik vind het verschrikkelijk leuk om te doen. Maar als je nu in de supermarkt loopt en je hoort die kerstliedjes weer, dan denk ik, ja. Vrede op aarde en zo. Nou, dan komen we weer bij punt 1.
Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk de commercie rondom het kerstverhaal zit hem op dit moment meer in de geest van mensen dan... Die boodschap die Matthijs eigenlijk ook net...
Ja, ik ga natuurlijk ook lekker eten met mijn medebroeders in Amsterdam. Mijn communiteit is in Amsterdam op het Singel. Op de eerste kerstdag, na alles volbracht te hebben.
Mm-hmm.
Maar, en daar is ook een beetje glitter. Maar niet zoveel, want jezuïeten doen niet zoveel aan glitter. Dus.
Die zijn vrij bescheiden over het algemeen.
Ja, dat, nou, in die zin wel, ja.
Ja. Nou ja, we hadden natuurlijk hier Pater Dries van de Akker, een medebroeder van u.
Ja.
Dus die was ook zeer geliefd hier, kan ik wel zeggen. Dus ik heb zomaar het idee dat u een waardig opvolger bent, hoor. Dat,
Dries hield ook van grappen, ja.
Ja, zeker. Maar je merkte ook aan Dries dat hij echt een mensenmens. Hij was echt iemand die kinderen, die mensen kon raken met eigenlijk hele simpele woorden soms.
Ja.
Ik ben ook bij zijn afscheidsdienst geweest. En als je dan ziet hoe vol die kerk zit. En allemaal mensen die hij geraakt heeft. Dan denk ik toch, dan heb je als mens toch echt iets laten zien van wat het is om christen te zijn. Of om gelovige te zijn misschien ook wel. Maar ook gewoon om mens met de mensen te zijn.
Ja, ik zeg altijd, wij bij de communie, vlak voor het communie uitreiken. Ik moet niet in de weg gaan staan van onze lieve Heer als voorganger.
Mm-hmm.
Je moet de landingslichten aansteken voor de Heilige Geest. En dan werkt het. Ja.
Wauw.
Ja.
Dat vind ik een mooi beeld.
Mm-hmm. Daarom die ster ook, hè, boven het stalletje. Ja.
Dat is eigenlijk een soort landingslicht.
Ja.
Wauw, dat vind ik een mooi beeld.
Kerk in Delft.
Omroep Delft. Lekker swingen met het Oslo Gospel Choir. Ik heb nog steeds Peter Pelen in mijn studio. En we waren al een beetje doorgeschoven naar kerst. Zullen we maar zeggen, u zei al, het is best wel een hele inspanning. En u gaat lekker naar Amsterdam met uw medebroeders. En dan het nieuwe jaar weer in. Heeft u nog goede voornemens?
Nee. Ik moet eerlijk zijn, nee, ik doe dat niet. Ik vind dat zo'n flauwekul. Je kunt elke dag met een goed voornemen beginnen. Minder plagen of zo, weet je, dat soort dingen. Ja.
Denkt u dat u dat zou kunnen volhouden?
Nee.
Nee, u houdt wel van een grapje volgens mij op zijn
ja,
tijd.
Ja, maar de kinderen doen ook vreselijk hun best om mij te plagen. Dus dan plaag ik ook terug. Dus,
ja. Ja, want u geeft les hier in de buurt in Rijswijk, heb ik
Rijswijk,
begrepen.
Op de praktijkschool, dit keer. Ja.
Ja, ja, ja. Ja, want u heeft al veel meer ervaring zo in den landen gehad, volgens mij, wat dat betreft.
Nou, 15 jaar heb ik de basisscholen als vrijwilliger, zeg maar, ook zelf verzonnen verhalen verteld.
Mm-hmm.
En dan scouting natuurlijk, hè, 55 jaar, de laatste tijd natuurlijk alleen in het bestuur, maar mm-hmm. daarvoor natuurlijk direct met de kinderen gewerkt. En ja, net is er nog een oud verkenner van mij langs geweest om mijn open haartje weer een beetje aan de praat te krijgen. Batterijtjes waren op. En ja, ja die is ook al over de 60, dus kun je nagaan.
Ja,
dus,
jee.
Ja. Ja, en natuurlijk nieuwe matrozen of nieuwe mariniers heb ik ook lessen mogen geven. Ja,
ja en ik denk dat dat ook wel veel van uw eigen creativiteit vraagt ook wel.
Ja, alleen maar, ja. Ja. Ja, want een lesje draaien, dat kan iedereen bij wijze van spreken uit een boekje. Maar je moet het verleuken, zeg maar. Ja.
Nou ja, en op een zodanige manier brengen dat het aansluit bij wat de leerlingen op dat moment bezighoudt.
Ja, op het moment leer ik meer van hen dan zij van mij, denk ik.
Ja, ja in welk opzicht?
Nou, er is natuurlijk een verschil tussen de verschillende type scholen, ook mm-hmm. binnen het Stanislas. Als je lesgeeft op VWO, dan moet je je voorstellen, dat heb ik ook gedaan, dan steekt zo'n kind van 12, steekt vingertje omhoog en wijst dan naar de hemel en zegt dan, wij zitten op VWO plus. En ik denk, gut, dat moet wel heel interessant zijn. En als je dan in zo'n klas een 8 haalt, willen VWO'ers eigenlijk een 9 hebben. Nou, dan moet je in de praktijkschool niet mee aankomen. Dus daar gaat het echt over heel praktische, niet abstracte dingen.
Mm-hmm.
En dat moet je leren. Ja. Want ik zit in een heel abstract vak.
Ja, zo zien zij dat waarschijnlijk ook.
Ja, ik ga om met dingen die niet... De belangrijkste dingen in mijn leven zijn niet zichtbaar.
Nee, en hoe laat je dat dan toch zien?
Hoe laat je het dan zien?
Ja.
Dus ja, dat is het.
En zijn er dingen waarvan u zegt dat werkt altijd? Ik hoorde net een voorbeeldje ook van zo'n kerstspelachtige suggestie.
Toevoeging. Ja.
Toevoeging. Maar heeft u nou dat soort dingen ook wel eens in een klas gebruikt? Dat u zegt van om een punt te maken of om het verhaal te verduidelijken misschien? Of komen ze soms zelf ook met hele verrassende inzichten?
Ja, dus... Wat bij kerst hoort is liefde en een onderafdeling van liefde is humor.
Zeker.
Dus je kunt alleen maar iets aan mensen echt uitleggen en vertellen als je van ze houdt. En als je van het verhaal houdt, als je van onze lieve Heer houdt, als hij van jou houdt. En dan stroomt er waarschijnlijk iets door jou heen, waardoor je iets vertegenwoordigt van die hemel.
Mm-hmm.
Anders dan gaat het gewoon niet. Ik heb filmopnames, zie je vaak eens zo'n uitvaart. Hè? Dan mm-hmm. ergens een militaire uitvaart of een tragisch einde ergens. En dan zie je zo'n man, een dominee of een priester, altijd uit een boekje voorlezen. Dat is voor mij onmogelijk. Dat kan niet. Van die riedeltjes, weet je wel. Mm-hmm. Ashes to ashes en zo. En dat soort flauwekul. Nee, dat gaat niet om het kuiltje. Het gaat om eeuwig leven. Daar gaat het om. En dat moet je zelfs durven vertellen op die begraafplaats. En mensen die dan niet geloven of twijfelen, of, nou, die kun je dan bemoedigen door te zeggen, laat je blijven verrassen aan het eind van je leven.
Ja.
En dan heb je een glimlach. Dus, ja. En ik heb het in de klas natuurlijk ook. We zijn wezen fantaseren over de hemel. En toen zei één meisje, stak de vinger omhoog in groep 8. En die zei, ja, volgens mij is het een pretpark zonder wachtrijen. Nou, dat is toch geweldig?
Fantastisch.
Kun je het mooier voorstellen?
Ja, ik moet dan altijd denken aan een anekdote over mijn eigen zoon. Nou ja, u heeft hem meegemaakt. Je kan ook dat soort opmerkingen inderdaad hebben. Dat hij op een gegeven moment, dat was in de coronaperiode. En toen had hij een gesprek met mijn moeder. En toen zei hij van, ja, maar oma, hoe zit dat nou als straks de hemel vol is?
Mm-hmm.
Ja, er gaan zoveel mensen dood. En toen zei hij, nou, maar ik weet het wel. Dan bouwen we toch gewoon een nieuwe hemel op aarde.
Ja.
Nou, ik vond hem fantastisch. Hij had nog helemaal niet een concept van dat het een begrip was dat bestaat, zeg maar, de hemel op aarde. Maar voor hem was dat zo'n logische gevolgtrekking van, nou, als de ene vol is, dan bouw je een nieuwe.
Ja, we wijzen altijd bij de hemel naar boven, maar dat is helemaal niet naar boven. Het is om ons heen en in onszelf.
Ja.
Dus je hoeft je vinger maar uit te steken en je raakt aan de eeuwigheid. Want die was er toch altijd al en zal nooit overgaan, anders is die niet eeuwig.
Nee, dat is een... precies.
Ja, we zitten in onze tijdelijkheid, zwemmen we in de eeuwigheid. Maar we zien het nog niet. Nee.
Ja, en ik denk dat het ook wel, want u zei net, ja, hoe kun je dat onzichtbare waar u dagelijks mee bezig bent, hoe kun je dat toch zichtbaar maken?
Mm-hmm.
Nou, ik denk dat door met mensen te praten en nou ja, wat u zegt met humor, dat je daar al een heleboel mee bereikt. Is muziek voor u ook een middel waarmee dat zichtbaar kan worden? Of hoorbaar in dit geval?
Ja, we hebben het er net even over gehad. Luisteraars hebben dat niet gehoord. Maar ik heb natuurlijk les bij een blokfluit lerares bij haar thuis. En zij woont daar met haar wat oudere kat. Ja, en dat is... alleen al daar komen is gezellig. En dan de muziek samen fluiten op die blokfluit is ook al gezellig. Dus het is een en al gezelligheid. Ja.
Nou, kijk. Maar muziek in het algemeen, en dan heb ik het niet specifiek over uw muziekles, maar muziek in het algemeen, is dat voor u ook een manier om ook misschien met uw geloof bezig te zijn? Of schoonheid?
Ja, niet per se. Maar het hoort bij het hoofdstukje schoonheid. Maar als je gewoon in de tram zit of in de trein of je loopt door de stad, dan loopt daar constant Gods schepping rond. Dus ja.
Nou ja, eigenlijk zoals wat in het lied van Mary Did You Know. Als jij dat babytje een kus geeft, dan kus je het gezicht van God.
Ja.
Ja, eigenlijk is dat natuurlijk waar het om gaat. Ik bedoel, al die mensen om jou heen zijn naar zijn evenbeeld geschapen.
Mm-hmm. Ja, dus... maar met een pasgeboren babytje is dat toch een beetje anders.
Ja,
okay. Ik ben natuurlijk geen papa in de volle zin van het woord. Maar dan zie je mensen over zo'n wiegje hangen en dan, ach, wat een mooi kindje, zeggen ze dan. Maar het ziet er eigenlijk niet uit, ik bedoel. Maar ja, die papa en die mama zijn natuurlijk trots. Ja.
Ja, je hebt natuurlijk ook mensen...
En die maken ze ook rare geluidjes, hè?
Dus ja,
boven
zeker.
Die wieg. Ik denk, dat is niet goed voor het kind. Maar ja, oké.
Okay. Nee, maar goed, je merkt wel dat mensen vaak in de omgeving van zo'n kindje toch een ietsje zachter worden.
Ja, moet wel, want ik krijg vaak zo'n kindje in mijn armen gedouwd door die jeugdige ouders. Ik mag het dan even vasthouden. Ik sta doodsangsten uit, want dat hoofdje zit nog een beetje los zo, weet je wel. En dan moet je precies zo...
Ja.
Ik geef het altijd heel snel weer terug aan mama. Ja.
Is ook wel de veiligste plek dan in dat geval, denk ik. Ja. Maar het is wel een mooie manier. Nou ja... Je bouwt toch ook een band op met die mensen. Zeker als je in zo'n dooptraject ook zit.
Ja, en ik krijg natuurlijk ook wel eens een kerstbaby die al wat vol zit met pap en zo. En die is dan alweer een jaartje of een half jaartje. En die mag ik dan naar voren dragen bij de kerst. Oh ja. Ja. Ja, in
dus de parochie. Zeg maar de levende kerststal variant.
Ja, ja. Maar die gaat ook weer heel snel terug naar mama, ja.
U heeft toch meer met die wat grotere kinderen?
Ja. Die kunnen we wat meer hebben. Ja.
Ze zijn wat robuuster. Mentaal ook.
Ja, ja.
Is dat voor u ook een beetje de uitdaging? Een beetje een soort sparringpartners zoeken?
Nou ja, ik blijf in ieder geval er zelf jong bij. Dus, ook al komen de rimpels, maar je krijgt...
Nou, dat valt nog wel mee hoor. De lachrimpels misschien.
Ja.
Ja, want ze vergeleken u al met een aantal ik hoorde Sinterklaas al voorbij komen en
ja,
de kerstman.
Ik zal je het even het rijtje noemen, wat ik op school allemaal te horen kreeg. Ik ben de kerstman, Want ik heb die witte baard. Ik ben Sinterklaas natuurlijk ook al, maar die is alweer voorbij. En dan hebben we de Grinch, geloof ik. Dat is een Walt Disney groene figuur met een kerstmuts op.
Ja, heel eng figuur. Die haat kerst.
Die haat kerst. Dat ben ik dan ook. En ik ben Sneeuwwitje, want ik heb die witte baard. En ik ben Roodkapje, want ik heb een rood gezicht. Nou, en ga zo maar door. Ja, dan mag je ook wel eens terugplagen natuurlijk.
Ja. Ja, dat. Maar ik denk dat ze dat ook wel kunnen waarderen.
Ja, ja, ja. Ja, maar dan schrikken ze ineens van, oh, ik word geplaagd.
Maar ja, dat hoort er dan ook een beetje bij, hè? Ja. In de categorie, hij begon met terugplagen, toch?
Ja.
En terwijl die herders nog afscheid nemen, is het voor ons ook alweer tijd geworden om afscheid te nemen. Want het volgende programma moet ook weer doorgang vinden. Ik wil Pater Pelen heel erg bedanken dat hij naar de studio heeft willen komen. Heeft u nog een korte kerstwens voor onze luisteraars?
Ja, het kindje diep in de ogen kijken.
Misschien ook weer even dat zachte terugvinden.
Helemaal.
Ik denk dat dat een hele mooie is. Ik wens u vanuit de studio vrede en alle goeds. En dat licht en die vrede, dat dat de kern mag zijn de komende periode en de rest van het jaar. Dag.